Ora et labora is de uitdrukking. Ora et labora. Bid en werk luidt de uitdrukking. Dat is bijna goed, want het had moeten zijn bid en dien. Hè? Het is gebed en het altaar dat we gecombineerd vinden. En een hoogtepunt daarvan is eigenlijk dat lange gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Want het is de inwijding van het altaar dus ook, van twee altaren trouwens dan. Hè? Brandofferaltaar en reukofferaltaar. Maar het is de inwijding van de tempel als uitdrukking ook van de onderwerping aan God. En met name ook aan zijn woord dat in de tempel bewaard zou blijven. Men zou naar de Heer luisteren in de tempel, zei Salomo trouwens bij een andere gelegenheid. Maar bij diezelfde gelegenheid bad hij uitgebreid tot God voor het welzijn van het volk. Maar dus wat me omgaat is dat gebed en dienst aan elkaar verbonden zijn. Ze gaan niet zonder elkaar. Over meer van dat soort zaken hebben we het straks ook weer. Maar eerst gaan wij naar het Nieuwe Testament, waar ik voor de statistiek, maar uitsluitend daarvoor, melding maak van enige Griekse termen die als gebed worden opgevat. Maar zoals ze zegt, het zijn synoniemen zoals we in het Nederlands ook zoveel hebben. Maar ik ga er toch maar even op in. In de eerste plaats hebben wij een woord, ik geef er zelfs een nummer bij voor degenen die dat op rij stellen. Dat zijn de bekende strongnummers, hè. Kunnen jullie dat makkelijker opzoeken. 2172, Argomai. Ja, of je het lezen kan, weet ik ook niet, maar Argomai. Letterlijk betekent het hardop spreken, zegt men. Maar als u het mij vraagt, dan betekent het niet, het betekent uiten. Dat wil zeggen, iets naar buiten brengen. Dat vat men op als hardop spreken, maar u en ik weten dat men ook bij het bidden niet noodzakelijk hardop zou spreken. Sommige mensen is het wenselijk, maar goed, daar gaat het verder niet over. Het is het idee dat men zich uit en naar God toe hoeft men het niet hardop te zeggen, hij verstaat het ook wel. Het is dus uiten. Maar dat kan zijn naar God toe, maar dat kan ook gewoon zijn naar andere mensen toe. Dat maakt verder geen verschil. Er is alleen een term die er nauw aan verwant is. Dat is min of meer hetzelfde woord. Maar het heeft een ander nummer natuurlijk. 4336. Dat is pros. Met een voorzetsel ervoor. Pros. Argomai. Dat is in hoge mate hetzelfde woord dus. En pros betekent tot. Naar iemands richting. Het is dus een iets sterkere uitdrukking dan argomai. Dat komt 87 keer voor. Voor zover ik kan nagaan, uiteraard altijd. En dat is het enige woord dat alleen gebruikt wordt voor het bidden, het spreken, het vragen tot God. Dat is het enige woord. Dat is niet zozeer omdat dat de Griekse betekenis is, maar in de Bijbel is het nou eenmaal zo. Voor de goede orde, ik interesseer me absoluut niet voor de Griekse taal als zodanig. Dat is me veel te ingewikkeld. Maar voor de taal van de Bijbel zouden wij ons interesseren. En in de Bijbel wordt dit woord alleen gebruikt voor het bidden tot God. Het wordt ook gewoonlijk daarmee vertaald. En we hebben het alleen nog maar over werkwoorden. Overigens tot zover. En pros betekent dus tot in de richting van. Het versterkt het woord als het ware. Dan krijgen we een ander woord. 1189. Strongnummer. Dat is Deo Mai. Heeft eigenlijk de betekenis van iets nodig hebben. Iets brauchen heet dat in het Duits, hè? To need something in het Engels. Maar daarvan afgeleid is Deo Mai verzoeken om in die behoefte, nood, om in die behoefte te voorzien. Men mist iets, dat is eigenlijk de betekenis, maar daarvan afgeleid het verzoek om in die nood te voorzien. komt 22 keer voor. Daarna hebben we 1793. En ten gano. Nou, ik kan het lezen, maar... En ten gano. Komt maar 5 keer voor, totaal geteld. Nee, komt 5 keer voor, ja. Komt 5 keer voor. De betekenis daarvan, laat ik het zo zeggen, het wordt vertaald onvermijdelijk in onze Bijbels met bidden... Maar dat is eigenlijk niet eens de betekenis. De betekenis is iemand ontmoeten. En daarvan afgeleid iemand aanspreken. Zo is het trouwens 1 keer vertaald, voor zover ik weet. Maar ik hoop er nog op terug te komen zo dadelijk. Het woord komt maar 5 keer voor, dus dat is makkelijk te volgen. Het is een belangrijke uitdrukking. Wij kennen hem nog versterkt trouwens. Het is fundamenteel weer hetzelfde, maar nu is het 5-2-4-1. Dan komt hetzelfde woord met het voorzetsel hyper ervoor. Hyper entengano. Ik schrijf het verder niet op, maar het moet wel duidelijk zijn. Het is hetzelfde woord met een voorzetsel ervoor en het blijft precies dezelfde betekenis houden. Hyper wil zeggen dat het versterkt is. Dat is trouwens de functie van de meeste voorzetsels in het Grieks als ze voor een werkwoord gezet worden. Dat is een Grieks gebruik. Hyper entengano. Maar het is nog steeds entengano, namelijk iemand ontmoeten, dan wel daarvan afgeleid iemand aanspreken. Want als men niet met iemand spreekt, ontmoet men hem ook niet werkelijk. Belangrijke termen dus, oren bij elkaar. Daar hebben we het straks uitgebreider over. Daarna hebben we wat algemenere termen. Dat is 1-5-4, van mijn part 0-1-5-4, als ik 4 cijfers wil hebben. Dat is I, Theo, komt 71 keer voor. Komt 71 keer voor, dat is gewoon verzoeken, vragen. En dat kan men naar God doen, kan men ook naar mensen doen. En zo worden door elkaar in de Bijbel ook gebruikt. Meer specifiek eigenlijk een verzoek om iets te doen. Ter onderscheiding van het volgende woord. Want er zijn er nogal wat. 2065. Het Griekse erotao. Dat is feitelijk ook een verzoek doen. Maar meer specifiek het verzoek om een gave. Niet zozeer een verzoek om iets te doen. Maar het verzoek dat men iets ontvangt. Dat zijn begrippen die trouwens in elkaar overlopen. Dat zal duidelijk zijn. Want het gebed om iets te doen kan wezen. Dat iemand iets doet voor je. Namelijk hij geeft je wat. En zo loopt het toch in elkaar over. Dus het onderscheid is ook niet zo heel groot. En dat woord komt 58 keer voor. Maar het is verzoeken, vragen, wat het maar is. En dan hebben we er nog één woord dat soms vertaald wordt met bidden, omdat het blijkbaar die betekenis heeft in het verband waarin het woord gebruikt wordt. Dat is het woord parakaleo. Maar dat woord wordt meestal vertaald met troosten. Parakaleo. Komt 109 keer voor, maar een enkele keer vertaald met bidden, als het niet anders kan. Maar het heeft de betekenis van een beroep op iemand doen. Eigenlijk betekent het woord erbij, para, erbij. Kaleo, roepen, erbij roepen. Het is het woord voor de trooster, als het een zelfstandig naamwoord is. Dan wel voor troosten, heel het Nieuwe Testament door. Het troosten in de zin van bemoedigen, in de Statenvertaling soms ook vertaald met vermanen. Maar het gaat erom dat men iemand erbij heeft. Het Latijnse woord, maar dat komt natuurlijk niet in de Bijbel voor, zou zijn advocare. Paracaleo, advocare. Ad is erbij en vocare is weer roepen. En dan krijg je dus een advocaat. Iemand die erbij gehaald, erbij geroepen is. En die advocaat is dus strikt genomen hetzelfde als wat de Bijbel de trooster noemt. Het is namelijk, zoals wij zo iemand erbij roepen, dan behartigt hij onze zaken. En je kunt dus iemand erbij roepen, maar dat woord erbij roepen kun je dus vertalen met bidden. Iemand iets vragen. In de zin van help mij of behartig mijn belangen enzovoorts. Vandaar dat het soms vertaald wordt met bidden, maar het is verder nauwelijks interessant in dit verband. Daarmee is het lijstje niet compleet, want dit waren alleen de werkwoorden. Daarnaast hebben wij afgeleide woorden, die schrijf ik het zoveel mogelijk achter. Dat is 2171, dat is dus een woord voor gebed. Dat is uige. Uige, hoe je het maar uit wil spreken, maakt mij toch niks uit. Komt maar 3 keer voor. Het heeft dus de betekenis van uigomai, vragen. Maar nu is het de vraag, het zelfstandig naamwoord. Dus, en daarna wordt het makkelijk, want dan krijgen we achter pros uigomai, krijgen we ook zo'n woord dus. 4-3-3-5 wordt het dan, en dan heet het pros uige, uiteraard. Het gebed komt uiteraard weer veel vaker voor, dan is het 37 keer. Maar het is dus inderdaad gebed tot de Heer, per definitie. Want dit woord, pros uigomai, nogmaals, wordt alleen gebruikt voor gebed tot God. Dan wel tot de Zoon van God, want dat kan ook natuurlijk. Eventueel, pros uige is bij 1 of 2 gelegenheden ook het woord niet voor het gebed, maar voor de plaats die daarvoor bestemd was bij gelegenheid. Een plaats van gebed. Een gebedsplaats, heet het dan. Of hoe men het maar vertaalt. Maar in het algemeen, het is het gebed. Dan krijgen wij, even kijken, achter 1189 hebben we ook 1162. Want van deomai, bidden, of vragen, of verzoeken, hebben we ook deesis, gebed, 22 keer. Dat is een specifiek gebed, een specifiek bidden, namelijk voor iets speciaals. Niet gebed in het algemeen, maar iets bijzonders. En achter 1793 en Tungano, deze, hebben wij 1783 en Thuisis, ook vertaald dus met verzoek, gebed, of wat het maar wezen mag. Maar waar het woord en Tungano de betekenis heeft van iemand ontmoeten en zo met hem spreken, is entuixis eigenlijk een vertrouwelijke ontmoeting met iemand. Komt maar 2 keer voor. En dan heb ik er nog 1, die komt achter deze, achter aiteo, logischerwijze. Want deze 2 horen bij elkaar, entungano en hyper entungano. Achter aiteo krijgen wij Aitema, heet dat. Het zal een Fries wezen. Fries gebed, Aitema. Dat heeft nummer 155. Met een nummertje ervoor, desnoods. Komt 3 keer voor. Een specifiek verzoek om iets te doen. Dat is het eigenlijk. Maar zoals ze zegt, hè? Moet ik even opzij? Ja. Maar erg belangrijk is het verschil niet. Wat wel belangrijk is, is zijn deze woorden entungano en hyperentungano. Die zijn van belang omdat de betekenis niet zozeer is bidden, maar de betekenis is in de eerste plaats iemand ontmoeten in de zin van we vinden een ontmoeting plaats en men maakt van de gelegenheid gebruik om iets te bespreken. Dat is het eigenlijk. En dat is een belangrijke uitdrukking. En daar ga ik dus meteen maar even op in, als me dat zo snel lukt. Entungano, hyperentungano en entuixis, die horen dus bij elkaar. Vertaald met iemand ontmoeten, iemand aanspreken of iets dergelijks. En wij vinden de term in, en dan geef ik u dus de schriftplaatsen, die ik met genoegen met u doorneem. In de eerste plaats, want ik neem ze in de volgorde waarin ik ze in de Bijbel vind. In de eerste plaats in Handelingen 25. Vers 24. Handelingen 25, vers 24. Waar staat, Festus zeide, koning Agrippa en gij mannen allen die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken. En dat is de vertaling van dat woord dus, entungano, aanspreken hier. Het gaat uiteraard over Paulus, die wiens bediening en wiens persoon hier ter discussie staat in deze rechtszaak. Gij ziet deze van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken. Er vond dus een ontmoeting plaats tussen Festus en de Joden. En de Joden brachten beschuldiging in tegen Paulus. Dat wil zeggen, zij baden niet voor Paulus. Zij deden niet een verzoek voor Paulus. Zij deden een verzoek tegen Paulus. Vandaar dat de vertaling met bidden dus ook eigenlijk niet kan. En daarom bespreek ik het woord in de eerste plaats. Het is niet maar bidden voor, het is spreken over. En in de eerste plaats met iemand spreken over. En in dit geval de Joden spraken met Festus over Paulus op negatieve wijze uiteraard, hè? Dus dat vertalen wij niet met bidden. We vinden de uitdrukking vervolgens ook in Romeinen 11. Vers 2. Waar staat, God heeft zijn volk niet verstoten. Want wat, dat was de vraag in vers 1. Hè? Heeft God zijn volk verstoten in deze tegenwoordige tijd? En het antwoord is nee. God heeft zijn volk niet verstoten, 11 vers 2 van Romeinen, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt? Hetzelfde woord, aanspreken. Tegen, in dit geval ook. Net als in Handelingen dus, Handelingen 25. Dus Elia ontmoet God, spreekt met God over Israël, maar in dit geval negatief. Maar of het positief of negatief is, zit niet in dat woord opgesloten. Het woord zelf staat voor een ontmoeting. En dus een gesprek met. Hebt u dat? En in deze beide gevallen die ik nou noem, is het zelfs negatief. Want Elia zegt, spreekt God aan, hier staat zelfs tegen Israël. Asjarje, eet zoiets. Zeggende, heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben maar alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Waarna Paulus zegt, nou ja, in de dagen van Elia bleek, dacht Elia dat hij alleen was, maar er waren nog 7000 als gelovig overblijfsel. Al zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, dat is vers 5, waarmee maar gezegd wil zijn dat God niet zijn volk verstoten heeft. Het zegt ons iets over de betekenis van het woord verstoten, overigens. Maar goed, daar hadden we het verder niet over. Maar het gaat om wat dit woord betekent. Entungano, aanspreken, maar letterlijk een ontmoeting. Iemand treffen, betekent het eigenlijk. In deze beide gevallen negatief en in beide gevallen in de Statenvertaling vertaald met aanspreken. Maar nou komt die. Want daarna komen wij terecht in Romeinen 8. Dus één stapje terug. Waar staat in Romeinen 8 vers 26... En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, zodat je maar weer ziet dat geest kracht is, want anders kan hij onze zwakheid niet te hulp komen. Je kunt ook zeggen, de geest is sterk, vind ik ook goed. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar er staat een ander woord. En dan, maar de geest zelf bidt. En dat is entungano. De geest zelf bidt. Dat andere eerste bidden is een ander woord. Hè? Daar hebben we het nu niet over. Het gaat niet over wat de geest doet. De geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Men heeft twee verschillende woorden vertaald met één en hetzelfde. Begrijp je me goed? In het Grieks staan twee verschillende termen, maar uit het verband hier blijkt dat ze synoniem zijn. Omdat het gaat om spreken tot, dat wil zeggen vragen aan, spreken tot God, vragen aan God, een gebed. En de vertalers hebben om het verband vast te houden dus twee keer hetzelfde vertaald. En dat maakt het ook makkelijk. Maar in werkelijkheid, als er staat de geest zelf bidt voor ons, is dat een ander woord voor bidden, maar dat woord betekent helemaal niet bidden, niet echt. Het betekent aanspreken, zoals we in die andere twee teksten zojuist gezien hebben. Maar de aardigheid van die andere twee teksten is dat het aanspreken in beide gevallen negatief was. De vertalers gaan hieruit van dat het positief is, en aarzelen dan niet om het dan toch maar te vertalen met bidden. Maar het had ook dat aanspreken moeten zijn op de neutrale wijze. Want het kan zijn dat de geest voor ons bidt. Er staat hier, geest zelf bidt voor ons. Maar dat had zowel positief als negatief kunnen zijn. Die geest kan dus ook voor ons bidden in de zin van dat de geest zegt, nou dat volk dat deugt voor geen meter, joh. Het zijn wel kinderen gods, maar ze leven daar niet uit enzovoorts. Negatief, dat kun je in de vertaling niet zien, maar dat is waarom ik erop inga natuurlijk, onder andere. Hè. Het kan ook negatief zijn, niet alleen maar positief. Het betekent gewoon, hij regelt onze belangen, dat wel. En het is zeker in ons belang dat waar we ons niet weten te gedragen, dat wij gecorrigeerd worden. Dan wel gekastijd worden, met dank aan Hebreeën 12... dan wel opgevoed worden in het algemeen, al schijnt dat geen zaak van vreugde te zijn, nog steeds Hebreeën 12. Heb je dat nog? Het kan best zijn dat de geest over ons tot God spreekt en zegt, nou, je kan die of die kan je beter maar een poosje, hè? Iets, hè? Ja, kom erop. Vers voor vers graag, ja, kom erop. Maar hier staat dit woord voor aanspreken, neutraal. En de vertaling met bidden is vragen noodzakelijk ten goede, maar dat is niet wat er staat. De geest zelf spreekt God aan voor ons, dan wel tegen ons, in ieder geval over ons. Laat hem goed tot u doordringen en haal die andere twee versen erbij. Hè? Handelingen 25 vers 24 en Romeinen 11 vers 2. Want daar wordt het woord negatief gebruikt in de zin van er wordt negatief gesproken over. En dat kan dus hier ook het geval zijn. Zou kunnen. Het zit erbij in. Daarna lees ik gewoon verder. De geest zelf en Tungano bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En daar hebt u hem weer. Hetzelfde woord. gaat over de geest zelf, die naar God voor de heiligen bidt. Dat wil zeggen, die God aanspreekt. En ten gano. Voor alle duidelijkheid, deze uitdrukking, hyper en ten gano, de versterkte vorm, die hadden wij net in vers 26. Dus met grote nadruk, hyper, hoor. Wordt nooit meevertaald, dat soort voorzetsels. En hier in vers 27 hebben we die andere weer, en ten gano. Maar in wezen is het natuurlijk hetzelfde woord, zo werkt dat in het Grieks, hè. Dat weet u, hè. Die kwakken overal voorzetsels voor, die Grieken. Alleen maar om zo'n woord als het ware te onderstrepen, te benadrukken. Maar verder heeft het nauwelijks enige functie. En het verandert de betekenis ook niet. Het is meer accentueren eigenlijk. Hoe dat ook zij, in vers 26 hadden we hyper entungano in Romeinen 8 vers 27. Entungano, beide keren dus over de geest die over ons, laat ik het zo zeggen, over ons met dan wel tot God spreekt. Want dat is de strekking ervan. En als hij het doet, is het idee van dit schriftgedeelte, dan legt het wat minder druk op onszelf. Daarom staat er ook, wij weten niet wat wij bidden zullen, welk woord het maar is, maar een ander woord. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat is ook moeilijk, want ja, weten wij veel. God weet de dingen. Zie? En daarom staat er, nou ja, maar we hebben die geest die onze zwakheden en daarmee onwetendheid te hulp komt. En hij weet wel wat er gebeuren moet. En wij hebben de neiging te denken, wij willen graag, wij moeten die kant op, want zo ziet het er voor ons uit. En we vragen de Heer of hij die weg voor ons wil openen, maar het kan best zijn dat God zegt, nee, of dat de geest denkt, die in ons woont, van nee, de andere kant op is beter. En waarom dat zo is, ja, het is misschien nou toch niet het moment om dat uit te leggen, maar dat verschil ontstaat omdat wij geneigd zijn te denken dat we van alles zouden doen in dienst van de Heer. En dat is correct. Wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar begrijp je me goed, we zijn geneigd te wandelen in de werken die wij zelf voorbereid hebben. En we zijn ook geneigd, want dat moeten wij tegenwoordig, om te zien op de resultaten van onze arbeid. Want het moet vooral gemeten, geëvalueerd en geïnventariseerd worden. Hè? Of het wel uitwerkt, enzovoorts. Niet dat het onbelangrijk is, maar het werk dat de Heer aan ons en in ons zou doen, of anders gezegd, de goede werken waarin wij zouden wandelen, zijn natuurlijk werken tot eer van God, maar hebben in de eerste plaats tot doel een uitwerking te hebben in onszelf. Laat u ook tot u doordringen. Dus wij kunnen wel gaan meten wat ons werk, onze wandel naar buiten toe uitwerkt, maar dat is niet het eerste doel, daar gaan we dan dus aan voorbij. Het eerste doel is dat er met ons wat zou gebeuren, dat wij veranderd worden enzovoort. U weet wel, 2 Korinthe 3, wij weerspiegelen de heerlijkheid Gods, dan wel van Christus, die straalt af op ons en wordt door ons weerspiegeld. We geven door als het ware, maar de bedoeling is niet dat licht naar anderen straalt, hoewel dat gebeurt en dat staat ook in 2 Korinthe 3. Maar het eerste doel is dat wij zelf daardoor in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, staat er. Hebben we die nog? In algemenere termen wat Paulus in 2 Korinthe 3, 4 en 5 uiteenzet, is dat hij de Korintiërs weliswaar lastig valt, dat wil zeggen, hij probeert hen het woord Gods wijs te maken. Alleen, zij stellen het niet op prijs. Maar Paulus zegt, maar dat maakt niet uit, want ik moet het toch doen. En hij is zich bewust dat hij daarover verantwoording moet afleggen aan de Heer voor de rechterstoel van Christus. Dat is inmiddels 2 Korinthe 5. En de vraag is niet of zijn bediening enige uitwerking gehad heeft onder de Korintiërs. De vraag is of hij zijn bediening trouw gebleven is. Hebben jullie nog? En dan heb je dus verschil van inzicht. En daardoor komt het in elk geval dat wij niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort. We hebben daar geen zicht op die dingen, hoe dat werkt. Maar in plaats daarvan is het de geest die de harten doorzoekt, die ons kent, die weet hoe het met ons gesteld is en die weet ook wat wij nodig hebben om de goede kant op te gaan, voor onszelf zal ik maar zeggen. En hij is degene die met God daarover spreekt, als het ware. Nou ja, dat doet hij. Alleen als ik het moet gaan voorstellen hoe dat werkt, dan zeg ik dus meteen als het ware, omdat ik ook niet weet hoe dat werkt. Maar dat het gebeurt, dat wordt hier gezegd. Hij in de eerste plaats, de geest dus, behartigt onze belangen en spreekt God aan over ons. Dat is wat het woord betekent. Entungano, eventueel hyper entungano. Daar gaat het maar om. Hij ontmoet God, dat is wat het betekent. En daar is gemeenschap. Een echte ontmoeting, dat is wat het woord inhoudt. Daarna, nog in hetzelfde hoofdstuk, kom ik in Romeinen 8, vers 34. Waar staat, Christus is het, want daar neem ik de draad op. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En in de volksmond bidt en pleit. Ik vind het altijd leuk, want die uitdrukking ken ik uit de Bijbel niet. Die voor ons bidt en pleit, maar het is een vast jargon, hè?
In deze nieuwe vertaling is het continu vertaald met pleiten. Hele bidden.
Ja, nou ja, goed.
En dat doet een advocaat ook.
Ja, maar dat is niet wat Elia deed voor Israël en het is ook niet wat de Joden deden voor Paulus. Dus je komt met dat woord pleiten dus ook niet weg. Je raakt pleiten. De pleiter is pleiter. Maar goed. Hij spreekt God aan over ons. Neutraal. Daar gaat het om. En dat is ook wat hier staat in Romeinen 8 vers 34. Die ook voor ons bidt. Ja, die ook voor ons God ontmoet. Want dat is wat het woord feitelijk ons meedeelt. Het woord entungano wordt zelfs gebruikt voor een pijl die afgeschoten wordt en die doel treft. Dat zit in het voorvoegsel van en. Doeltreffen. Contact maken. Dat is wat het is. En hier staat dat de Heilige Geest contact maakt met God, hem ontmoet als het ware en vervolgens over ons spreekt. En hier in Romeinen 8 vers 34 wordt gezegd dat Christus dat doet. Dat is geen verrassing, wij wisten allang dat de Heilige Geest niemand anders is dan Christus zelf. Want de geest van Christus is dezelfde als de Heilige Geest. En wat eerst de geest heet en dus duidt op de onzienlijke, heet daarna gewoon Christus, want hij is die onzienlijke. En hij bidt voor ons, zegt dus Romeinen 8 vers 34. Daarna hebben we het woord nog maar één keer, dat wil zeggen het werkwoord, want daar hadden we het over, en toen gaan we. We vinden het werkwoord nog maar één keer, dat is in Hebreeën 7. Hebreeën 7, vers 25. En dat wordt daar wordt het rijtje gecompleteerd. Want in Romeinen 8 was het eerst de Heilige Geest. Twee keer. Daarna Christus. En nu is het de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek die voor ons bidt. Dat leest u zo ongeveer vanaf vers 22. Van een zoveel beter verbond, het nieuwe verbond, is Jezus borg geworden. Middelaar heet het bij de andere gelegenheid. Maar de term in de Hebreeënbrief is hogepriester. Zoals Aaron borg was van het oude verbond. Maar het hogepriesterschap naar de ordening van Aaron bestaat niet meer. Kennen de Joden ook niet trouwens. Ze hebben geen hoge priester meer. Zo is Christus de middelaar of hogepriester of borg van het nieuwe verbond. Waarna vastgesteld wordt dat de oudtestamentische priesters, dan wel hogepriesters vers 23, door de dood verhinderd werden altijd te blijven, implicerend dat het de bedoeling was dat een hogepriester altijd zou blijven, waarmee je maar meteen ziet dat de dood van de hogepriester geen reddende functie heeft in de Bijbel, hè? Of het zou moeten zijn de dood van de hogepriester in verband met de wet op de vrijsteden. Maar dat komt omdat de hogepriester, wiens dood daar genoemd wordt, uitdrukking geeft aan het einde van heel het oude verbond. Het einde van het hogepriesterschap naar de ordening van Aaron. Heb je dat? Als u dat reddende werking wil noemen, prima, als u maar niet denkt dat de Heer Jezus als hoge priester stierf aan het kruis van Golgotha, want in de eerste plaats zou dat geen betekenis hebben, want de bedoeling was dat de hoge priester niet zou sterven, maar zou blijven leven. In de tweede plaats, hij kon geen hoge priester zijn, maar dat staat in het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk. Hij was geen hoge priester, hij was zelfs geen priester toen hij stierf. Hij stierf om daarna in de opstanding alsnog priester te worden. Belangrijke dingen, maar die zijn eigenlijk een onderwerp apart, hè?
Kun je er altijd blijft, voor die staat?
Ja, zij werden door de dood verhinderd altijd te blijven, de oudtestamentische priesters, implicerend dat het de bedoeling is dat de hoge priester altijd blijft.
Altijd.
Altijd. Eeuwig. Ja. Altijd betekent altijd. Maar deze, vers 24... De hoge priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dat is vers 21, broeder, aan het eind van het vers in eeuwigheid. Hè? Priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, ontleend op Psalm 110, vers 4. Maar goed, vers 24 dan opnieuw. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Heb je dus drie termen, hè? Eeuwig, altijd, onvergankelijk. Heeft een onvergankelijk priesterschap, zodat je ziet dat eeuwig betekent onvergankelijk. Voor degenen die denken dat het niet zo is, hier staat het dus. Hè? Heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook, dat wil zeggen daarom, hè, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, daar vindt u Christus als middelaar tussen God en de mens. Uit de brief aan Timotheus. Hè? Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Namelijk de mens, Christus Jezus. Hebreeën zegt het ook. Dat is Hebreeën 5 vers 1. De hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn. En dus door hem gaat men tot God. Wij die deel hebben aan zijn volk, om zo te zeggen, aan zijn huis, maar dat is Hebreeën 3, gaan tot God in de praktijk van ons leven. Dus gaan wij tot God door hem. Waarom je ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan en voor de goede orde tot God gaan, is een van de synoniemen voor offeren. Onthoud dat. Gaan tot is hetzelfde woord als een van de woorden voor offeren. In het Hebreeuws in elk geval. Daarom is het een van de synoniemen. Het begrip offeren ligt hier ingesloten. Dat is duidelijk ook, want als men tot God gaat, kan dat alleen zijn in onderwerping aan hem. En dus stelt men zich dan aan hem ter beschikking, dan wel geeft men zich aan hem over. En dat doen wij door deze borg, middelaar, hoge priester van het nieuwe verband. En hij kan volkomen zalig maken, omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft. Hij blijft altijd, enzovoorts. En er staat bovendien, alzo hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Om voor hen te bidden. Maar met opzet liet ik de zin wegvallen, want dat laatste woord had er ook helemaal niet hoeven staan, dat woord bidden, want alles wat gezegd moest worden, stond er al. Alleen nu wordt dit woord entengano, bidden, wordt er op van toepassing gebracht. En nou weet je precies wat het betekent. Hij vertegenwoordigt Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ook genoemd de geest van Christus, dan wel de Heilige Geest, dan wel de geest zelf. Hij vertegenwoordigt ons bij God. Dat is het idee. En hij is degene die de harten doorzoekt, zei Romeinen hoofdstuk 8. De Hebreeënbrief zegt, hij is die hoge priester die net als wij verzocht is geworden enzovoort. En die weet wat het is om te lijden en om mens te zijn, die zelf ook met zwakheid omvangen was bij gelegenheid en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, hij weet wat in onze menselijke harten en in onze menselijke levens zo al omgaat. Maar het komt overeen met wat van de geest staat in Romeinen 8. Hij die de harten doorzoekt, enzovoort. En hij ontmoet God namens ons. Wij hebben dus iemand die voor ons lobbyt, om zo te zeggen. In ieder geval, die weet wat wij nodig hebben. Hij bepaalt dat ook, niet wij. Hij weet wat wij nodig hebben. Of we de positief of negatief opvatten, is onze zaak niet. Hij bepaalt het en hij regelt dat, om zo te zeggen. Nogmaals, dat is natuurlijk niet een mystieke, maar een zeer plastische voorstelling van zaken. Maar het lijkt mij voor ons voldoende om dat te weten. Wij gaan door hem tot God en hij spreekt God aan over ons.
Zoals 9:24.
Want er staat dat daar niet bij, maar dezelfde boodschap aan het eind. 9:24. Ja, dat is de beschrijving van dit woord. Kijk, zo, dat is nou taalstudie, hè? Dat is zonder woordenboek. Maar je weet hoe ze een woordenboek maken? Door de taal te bestuderen. Nou, dat zouden wij ook doen. Dan vermijden wij de fouten van het woordenboek. En lopen het risico dat we daarna zelf onze fouten maken, maar vooruit. Maar hier vind je hem, hè? In Romeinen 9:24. Christus, of sorry, Hebreeën. Hebreeën 9:24. Daar vindt u de illustratie. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld, antitype, van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. Dat is dus het ware heiligdom, de hemel zelf. Daar is Christus ingegaan om nu, dat wil zeggen in nieuwtestamentische tijd, na de periode van het oude verbond, om zo te zeggen, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En dat is het. Te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En voor iemands aangezicht verschijnen zou een goede vertaling zijn van entengano. En als het voor God is, dan is het hyper.
Paraclee kan dat ook.
Parakaleo is een woord dat begrip dekt. Inderdaad, dat daar eventueel mee overeenkomt. Maar dat hoeft niet, maar het komt wel daarop neer. Het werk van de trooster is het werk van degene die erbij geroepen is. De vertaling met trooster is heel ingewikkeld tot stand gekomen. Niet ten onrechte, maar ik ga daar domweg niet op in. Wij kunnen dat in het Nederlands nou eenmaal niet met één woord vertalen. Maar hij is onze advocaat, onze voorspraak. Parakaleet heet dat. In 1 Johannes 2 bijvoorbeeld. Degene die erbij geroepen is, de advocaat, degene die onze zaken in rechten, heet dat in goed Nederlands, vertegenwoordigt bij God. En die dus zorgt voor de handhaving van het recht, ook voor ons. Met alle consequenties van dien, weer zeg ik erbij, ongeacht of wij dat positief of negatief ervaren. Want het gaat niet om onze ervaring. Maar hij verschijnt inderdaad voor het aangezicht van God voor ons. Dat parakaleo, dat woord ga ik niet uitgebreid bespreken. Maar ik noemde even in het voorbijgaan 1 Johannes 2. Dat is wel aardig om die even op te zoeken. Maar dan zijn we van dat entengano begrip dus even af. Maar daar staat 1 Johannes 2, Vers 1, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op, dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dat woord voorspraak is niet de vertaling van parakaleo, want dat is een werkwoord, maar van het woord parakleet, parakletos, of hoe men het maar opgeschreven wil hebben. Nou, degene die dat doet. Dan wel degene die erbij geroepen is. Dat is dus de parakleet, in het Latijn de advocaat. Hier vertaald met voorspraak. Dat is wel aardig, maar het had ook de vertaling kunnen zijn van het begrip entugano, uiteraard. Bovendien, is nog wat ik erbij wil zeggen. Hier staat natuurlijk niet, we hebben iemand die voor ons bidt, maar het wordt wel als een van de parallelteksten beschouwd. En terecht. Maar wat er staat is, opdat gij niet zondigt. En zondigen in zichzelf wil niet maar zeggen een misdaad begaan. Een misdaad begaan is zondigen, dat is waar. Een overtreding begaan, dat is zondigen. Maar zondigen betekent gewoon missen. Dat is de enige echte betekenis. Zondigen, dan zit men zonder. Dan gaat men er langs, dan mist hij. Maar wat er staat is, en indien wij zondigen, let op, nog steeds niet overtredingen of zo, dat zit er wel bij in, maar daar gaat het niet over. Het gaat om missen. Als er iets misgaat, vooral in onze relatie tot God in de praktijk, wel, zegt Johannes, maak je niet bezorgd, er is iemand die ons vertegenwoordigt bij God. Wij hebben een parakleet, een advocaat, een voorspraak bij de Vader. Die relatie gaat dus niet scheef. En ik zeg het met grote nadruk, gaat een beetje buiten ons onderwerp, misschien, maar ik zeg het met grote nadruk, omdat heel wat prediking het karakter heeft in de praktijk in onze dagen, heel wat prediking heeft het karakter om ons te bepalen bij wat er met ons mis is en daaruit af te leiden dat er dan dus ook iets mis is met onze relatie tot God en dat we ons best moeten doen om die relatie te herstellen. En dat is 100% onbijbels. Wij hebben een relatie met God, niet op persoonlijke titel, dat is waar. Maar dat is het nou juist. We hebben een relatie met God omdat wij verbonden zijn van Gods wegen met de Heer Jezus Christus, die door hemzelf, door God zelf, is aangesteld om ons te vertegenwoordigen. Onze relatie met God is identiek aan de relatie tussen God en de Heer Jezus Christus. Dat is onze relatie. Heb u dat? Er is één die voor ons zorgt, onze belangen behartigt, enzovoorts. En dat is wat Johannes hier zegt. Zie? Al gaat het bij ons mis, dan nog is het contact tussen God en ons niet verbroken, want dat is het contact tussen God en Christus. En Christus is ons hoofd, is ons leven, woont in ons, et cetera, et cetera. Dat is het idee. Waar nog bij komt dat Christus hoofd is van de gemeente, maar het is hetzelfde als te zeggen, Christus is hogepriester en hij is hogepriester van zijn volk. Dat volk is noodzakelijk dan een priesterlijk volk en dat betekent dat onze dienst aan God er een is die onder leiding, algehele supervisie staat van Christus zelf. Hij regelt die dingen. En dus staat er, wat zou ons kunnen scheiden van de liefde Gods? Hè? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Enzovoorts. Niets. Wij zijn één plant met Christus en wij zijn dus der goddelijke natuur, deelachtig. En hoe dat allemaal heten mag, daar kan niets aan veranderen, omdat het gebaseerd is op de eenheid van wat wij noemen vader en zoon.
Nou goed. Misschien mag ik dat wel niet vragen, maar wat 1 Korinthe 15, 28.
Nou, wat daar beschreven staat in 1 Korinthe 15 is dat de functie van Christus als de zoon een tijdelijke functie is. Maar sommigen denken dan dat er dus iets aan hem verandert. En dat is weer niet het geval. Hij blijft gewoon wie hij altijd is. Maar de functie van zoonschap is een tijdelijke functie. Het is de functie van de bouwer en eenmaal is het bouwwerk af. En voor zover de Zoon ons tot God zou brengen, eenmaal valt er niks meer tot God te brengen, omdat alles, alle dingen, tot God gebracht zijn enzovoort. En dan houdt dus de praktische uitwerking van die functie op en dat is wat daar beschreven staat. Het probleem van het vers is eigenlijk alleen maar dat het in strijd is met de traditionele drie-eenheidsleer. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben uiteraard, hè. Hij is eeuwig en hij is de Zoon. Maar wat daar staat is dat dat zoonschap een keer beëindigd wordt. En moeilijker is dat niet. Dan zal de Zoon onderworpen worden aan de Vader. Maar u en ik weten dat de Zoon al lang onderdanig is aan de Vader. Dus dat kan het niet betekenen dat hij eerst in opstand is en daar pas aan hem onderworpen wordt. Maar het betekent dat wanneer hij zijn werk volbracht heeft en God is alles en in allen, houdt die functie als zodanig op. Dat is trouwens altijd zo, zonen houden een keer op zonen te zijn. En als de natuur zijn loop heeft, worden ze vader. He? Dat is toch niet zo moeilijk? Dat zoonschap is een functie, niet iemands wezen, het is iemands functie. Dat is een tijdelijke functie, die ooit vervuld wordt. Net als de functie van bouwer is een tijdelijke functie, eenmaal is het bouwwerk compleet. En de bouwer en de zoon is hetzelfde woord, zoals u weet. Hè? Ik was hier nog niet mee klaar, want ik moet nog twee andere woordjes even noemen. Waar had ik hem? Namelijk, we hadden het over entuiganon, hyperentuiganon. Hebben we nu alle schriftplaatsen van gehad. Maar we hebben ook nog entuixis, het zelfstandig naamwoord. Namelijk, dat zou dus moeten zijn iets als aanspraak, hè? En als positief is voorspraak, maar dat weten we niet. Iets als aanspraak. En die vindt u in 1 Timotheus 2, vers 1, zeg maar. Twee schriftplaatsen toe, ja. 1 Timotheus 2 vers 1. En dat zeg ik gewoon voor de statistiek, heb u dat compleet, hè. 1 Timotheus 2 vers 1. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen. Dankzeggingen. Voor alle mensen. En daarna wordt het iets specifieker. Maar we vinden daar vier synoniemen eigenlijk, of op zijn minst drie. Smekingen, gebeden, voorbiddingen. Over die laatste gaat het. Wat hier vertaald is met voorbidding, dat is dat woord. En het idee is dus dat men God zou aanspreken over iemand anders. Maar het zal ook duidelijk zijn dat die drie synoniemen achter elkaar gebruikt worden om het begrip te benadrukken. Van alle kanten. Men zou dingen bij de Heer brengen, ja.
Ja, ik heb dit altijd opgevat als ja, dat je bidt voor de koning en de alle. Maar zoals nu dus, kan dat dus ook zijn dat je de, eigenlijk je bekracht doet? Kan dat?
Ja, zeker. In dat laatste woord zit dat zeker. Ja, je kunt je bekracht doen. Waarom ook niet? U weet, werpt al uw bekommernissen op hem, laat al uw zorgen bekend worden bij God. En dat soort uitspraken waar ik nog niet aan toe was, omdat iedereen die toch wel kent, wordt dus gezegd dat je alles wat je dwars zit bij de Heer kunt brengen. Ja, kunt je beklag doen ook. Als je dat wilt, behoefte aan hebt.
Ik had het altijd echt opgevat, dus je moet dus zeggen, ja, een goed woordje voor doen. Wil de Heer alsjeblieft zeggen, dat soort dingen.
Nou nee, kijk. Kijk, in plaats van zelf conclusies te trekken uit vers 1, kun je natuurlijk beter het schriftverdeelte in zijn geheel nemen. Dat is de normale gang van zaken. Dat wil zeggen, dat is de norm. En daar staat dan dus in 1 Timotheus 2 vers 1, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen. Maar het is eigenlijk drie keer hetzelfde natuurlijk. Dankzeggingen, want gebed en dankzegging gaan altijd samen, zegt men. Maar eerlijk gezegd, dat heb ik al besproken eigenlijk. Want dankzegging impliceert dat men zich, namelijk zijn leven, aan God ter beschikking stelt. Dus onderwerping, dat is het altaar. En wat hier dus dankzegging heet, ja, het gaat om iets veel breders, uiteraard. U weet wel hoe men dat in Calvinistische kring leert. Uit dankzegging, uit dankbaarheid, zal men nu alsnog de wet houden. Daar heb je nou, wat dankzegging is. Men past het toe op een heel leven in de praktijk. Dat laatste is wel correct, maar men zou het uiteraard niet doen onder de wet. Want dan handelt men in strijd met in elk geval heel de Hebreeënbrief, heel de Galatenbrief en nog heel wat andere schriftgedeelten uiteraard. Hè? Men zou zich beschikbaar stellen aan de Heer, hem dienen onder het nieuwe verbond. Dat is het idee. Maar goed, smekingen, gebeden, voorbedingen met dankzegging, maar dat staat op vele plaatsen, voor alle mensen. En dan begint het eerst met voor koningen, dan wel allen die in hoogheid zijn, opdat wij, en daar moet je de beperking van het schriftgedeelte zien, hè? Niet opdat zij. Want het is onze wereld niet. En we bidden ook niet voor het welzijn van de wereld. Trouwens, de Heer zelf, maar daar hebben we het nog niet over gehad. De Heer zelf bidt voor ons, opdat wij bewaard zouden worden van de boze, namelijk van de overste deze wereld. Maar waarom bidt de Heer dan niet gewoon voor de wereld en is alles toch meteen geregeld? Dat die boze eruit gegooid wordt enzovoort. Maar dat gebeurt nou juist niet. De Heer bidt ook niet voor het welzijn van de wereld. De Heer bidt voor het welzijn van de gelovigen. En voor zover de Heer in of aan, dan wel door de wereld, de mensheid, de volkeren iets zou doen, zou het alleen zijn terwille van u en mij. Meer niet. En dat staat hier. Wij zouden bidden, staat er inderdaad, voor koning en allen die in hoogheid zijn. Wat is het doel daarvan? Wat moet daarmee dan bereikt worden eventueel? Wel, opdat wij, niet zij, wij, gelovigen, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Opdat ze ons met rust zouden laten, is een simpel idee. En een beetje rustige samenleving laat ons ook met rust. En wij zijn geen aanmokmakers, wij christenen toch? Nou ja, daar heb je weer zo'n probleem. Hè? Sommigen weten niet wat ze zouden bidden gelijk het behoort, denk ik dan wel eens. Maar vooruit. Maar het is opdat wij, terwille van ons, want Gods werk speelt zich af slechts in ons, namelijk in de gemeente, want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen en daarna meteen, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft enzovoorts. Daar vinden we Christus inderdaad aan de rechterhand Gods, als onze voorspraak, advocaat, of hoe dat maar heten mag, als degene die onze zaken behartigt. Zie? Maar goed, maar daar ging het niet om. Het ging om dat voorbiddingen. Dat woord vinden we daarvoor niet entugano, maar entuixis. Dat wil zeggen het zelfstandig naamwoord ervan. Namelijk, die ontmoeting zou plaatsvinden. En daarna hebben we dezelfde term ook in 1 Timotheus 4... Vers 5, waar men kennelijk probeert gelovigen onder de wet dan wel wetten in het algemeen te brengen, waarbij men verbiedt de huwelijken, wat het maar wezen mag, van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend, staat erachter. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Vandaar het gebruik te danken voor de maaltijd. Want het wordt geheiligd, wat het ook is, wat wij ook tot ons nemen. En het beperkt zich niet tot de maaltijd, dat weet u hè. De maaltijd is heel het leven. Dat wat we tot ons nemen in het algemeen. Het wordt geheiligd, gewijd aan God. Simpelweg, doordat wij het tot ons nemen namelijk. Dat denk ik wel eens, hè. Maken ze ons wijs dat bepaalde voeding of wat het maar is, dat het van de duivel is. Of medicijnen bij voorkeur, want dat is toch al zo ongrijpbaar, hè. En dus grijpen we ernaar, ja. We nemen het tot ons, maar het is een beetje, we begrijpen niet hoe het werkt, dus zal het wel van de duivel zijn. En dat denk ik altijd, is toch wel vermakelijk dat het van de duivel is. En wij nemen het tot ons, zodat het gebruikt wordt voor het onderhoud van kinderen gods. En voor dienstknechten gods. Vind ik leuk. Het is van de duivel, dan neem ik het zeker. Nou ja, niet echt, maar het wordt daardoor geheiligd, wordt hem daarom onttrokken, wordt van hem afgenomen. Dat is waar het over gaat. Hè? Het wordt geheiligd, gewijd aan de dienst van God, door het woord van God. Want je moet het verband hier vasthouden, want wij gelovigen hebben de waarheid bekend. Dat wil zeggen, aangenomen. Wij zijn tot gemeenschap gekomen, want dat is wat bekennen is. Hè? We hebben de waarheid bekend, dat wil zeggen, we leven in gemeenschap met de waarheid en het woord van God is de waarheid. En waar het woord van God in ons woont, wordt alles wat wij tot ons nemen geheiligd door dat woord van God. Heb je dat? Vers 5. Het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed. En daar vinden we hetzelfde woord. Aanspraak had het moeten zijn. Maar ja, dan heb je ook slecht Nederlands. En Turksisch, van en Tegano. Een ontmoeting. En bij voorkeur een blijvende ontmoeting, want zo hebben we erover gelezen in de voorgaande verzen. Het idee is namelijk dat dit woord gebed toegepast op ons, want in de andere schriftplaatsen was het de Heer die voor ons bidt immers, met ditzelfde woord. Het werkwoord dan. Dat dit woord de aanduiding is van onze gemeenschap met God. De ontmoeting, dat is wat het woord feitelijk betekent. Een ontmoeting. Zie? En doordat die ontmoeting er is, doordat wij leven in gemeenschap met het woord der waarheid, namelijk het woord van God, daardoor worden deze dingen geheiligd. En dat wordt genoemd door het woord van God. Die heb ik al uitgelegd, dan wel door het gebed. Maar in beide gevallen duidt het op de gemeenschap die er is tussen God en ons. En wat wij ook tot ons nemen, het wordt daardoor geheiligd. Toen zei iemand, ja, maar zo ziet het er niet uit. Ik zei, nee, het ziet er sowieso niet uit, maak je geen zorgen. Dat weet u toch, hè? Die poken bij dat brandofferaltaar, die zagen er ook niet heilig uit, hoor. Geloof dat maar niet. He? Maar daarom was het wel heilig. Omdat het gewijd was aan de dienst van God. Enzovoort. En zulke vrome jongens waren die zonen van Aaron nou ook weer niet. Maar ze waren heilig, omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. En hoe wij eruit zien, doet weinig ter zake. Wij zijn heilig, want we zijn gewijd aan de dienst van God. En hoe onsmakelijk de maaltijd wellicht ook is, maar het is het verkeerde moment om dat te zeggen natuurlijk, net voor de middagpauze. Hoe onsmakelijk de maaltijd ook is, wanneer wij het tot ons nemen, wordt het geheiligd omdat wij heilig zijn. Hebben we die nog? Moeilijker is die niet. Met andere woorden, iets onheiligs voor ons. Nee, we leven in gemeenschap met de Heer, verondersteld wordt dat we ons dat bewust zijn natuurlijk. En we nemen dingen tot ons, wordt daarmee geheiligd en ook gewijd. En daarom danken we de Heer er ook voor, enzovoorts. Zie? Dus hier vindt u dat woord gebed dan, hetzelfde als dat woord voorbidding in hoofdstuk 2 vers 1, maar in beide gevallen duidt het op de ontmoeting. Dat is wat het woord feitelijk vaststelt. En het belangrijkste ervan is dat we die teksten uit Romeinen 8 en Hebreeën 7 bij elkaar leggen. Het is de Geest die voor ons bidt. Het is de Heilige. Het is Christus die voor ons bidt. Het is de Hoge Priester naar het Nieuwe Verbond die voor ons bidt. Namelijk die voor ons de gemeenschap met God onderhoudt. Dat is het feitelijk. En daar worden de dingen geregeld.